Soms zijn de nieuwsuitzendingen bijna profetisch. Vanmorgen werd gezegd dat het leger uit Europa groter is, sterker is dan dat van de Sovjet-Unie, groter dan dat van Amerika, dan dat van China. Die westerse macht moet alleen nog gestalte krijgen, worden nog versnipperd door de vele landjes. De grenzen moeten wat dat betreft weg. Europa wordt een machtsblok van betekenis. Nou, dat gaat niet over vanavond per se, maar het is wel onderwerp van de studies over de profetische gebeurtenissen. Soms komt iets heel dichtbij. Het is bijna zover. Ik wil u eerst herinneren aan een gelijkenis uit het Lucas-evangelie. Uit Lucas 20. En dan ga ik met u naar de brief aan de Romeinen. Lucas 20. Vers 9. U kent die gelijkenis. En hij begon, de Heer Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers opdat ze hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. Nou, dan, dat leest u verder. Vers 12, daarna stuurde hij een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als ze deze zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden ze onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons wordt. Vers 16, hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Die gelijkenis is een beetje een model voor de toekomst van Israël. Maar dat was op zich misschien al lang bij u doorgedrongen. Romeinen 9. En dan ben ik nog weer bij een andere tekst uit Romeinen 8, als een soort kapstok, als een soort uitgangspunt. Romeinen 8, vers 33. Daar schrijft Paulus, dat hadden we de vorige keer. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is en die ook voor ons pleit. Paulus schrijft, een Jood, een Torah-student, een Torah-geleerde geworden, aan de voeten van Gamaliel, tot geloof gekomen, bij de poort van Damascus zou ik bijna willen zeggen, daar ongeveer. En die zegt nu dat God uitverkorenen heeft. Zijn dat de Joden die hij daar bedoelt in Romeinen 8? Nee, dat zijn de heidenen. Dat zijn de mensen van het Romeinse Rijk. Dat zijn de mensen van de stad Rome, waaraan deze brief gericht is. Uitverkorenen. Ja, maar Israël dan? Hoe ga je dat plaatsen? Hoofdstuk 9. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zijn Joodse roots, Joodse afkomst. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Dat woord voortgekomen is hier cursief, dat weet u, dat staat dan niet in de grondtekst, maar om het een beetje leesbaar te houden. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die God is boven alles en te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En dat wordt uitgewerkt, hoofdstuk 9. Ik kan niet alles lezen, 9, 10, 11, drie hoofdstukken, echt heel veel. Maar ik wil proberen u mee te nemen in hoofdstuk 9 en 10 en 11, om te zien wat er met Israël gaat gebeuren en hoe het nu is. De toekomst van Israël, broeders en zusters, is al hele lange tijden een discussie. In de tijd van Luther en Calvijn, toen alles heel donker was en er geen licht meer verspreid werd over het woord van God, hebben Luther en Calvijn heel veel dingen wel gezien, schitterende dingen gezien. En die hebben de genade weer op het altaar gelegd. Die hebben dat weer gepredikt en die hebben daar naar verwezen. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Niet een kerkelijke route, niet een bepaalde figuur, niet iemand in de kerk die schuldvergeving zou kunnen geven. Geen aflaat kopen om een gebouw in Rome te versterken. Maar Christus, de schitterende prediking. De prediking die vijf sola uitdrukkingen van Luther, sola scripture, alleen de schrift. Niks aan bijschrijven. Sola fides, alleen geloof, niet werken. Dat zijn allemaal termen van Luther. Solus Christus, alleen de Heer Jezus. Sola gratia, alleen de genade. En de vijfde is die mooie soli deo gloria, die kent u, alleen aan God de eer. Dat zijn die bijzondere uitdrukkingen van toen. En Calvijn heeft een wat andere route gekozen. Maar allebei hebben ze daarbij gezegd in die tijd laten weten, maar Israël, nee, dat is voorbij. Dat is over. Die, als ze wat willen, dan moeten ze zich maar voegen bij ons. Dan moeten ze lid worden van onze club. Dan moeten ze zich laten dopen om bij onze kerken of onze groepen te horen. En de Torah, dat moet je maar vergeten. Torah-studie, ook maar boeken maar verbranden. Synagogen maar vernietigen, ging heel ver. Dat ging te ver. Die hebben dus ineens Israël zodanig verkleind dat er niets overbleef vanuit het kerkelijk denken van toen. Natuurlijk volgt daar een reactie op, de nadere reformatie. Dit is dan de reformatie, de nadere, Isaac da Costa en die is nog weer later, maar anderen die hebben daar weer behoorlijk over doorgedacht en gezegd, ja, maar dit kan ook niet. En die hebben toch een perspectief gezien voor Israël toen. Je moet je dus voorstellen, de hele kerk en de kerkelijke leer lag onderin, in een diep gat. Er was niks meer van over bijna. En dan komt er een herleving en dat is geweldig geweest, dat is nog steeds merkbaar. Maar ook toen bleek dat er voor Israël geen millimeter ruimte was. Die is dan later wel wat bijgetrokken, die mening. En Wilhelmus Abrakel is een van die schrijvers van toen geweest. Het is nog een boekje, kunt u misschien nog, misschien heb je het wel in uw boekenkast, over de toekomst van Israël. Die zag het ineens veel en veel scherper. Nu gaat het me niet om die namen. Maar het gaat me om dat er op dat moment geen ruimte was voor Israël. En een heel klein ietsiepitsie ruimte terugkwam. En daarna is dat eigenlijk doorgegaan. En vandaag de dag is er een fikse discussie over de plek van Israël. Met name in onze dagen na 1948, het ontstaan of het weer ontstaan van de staat Israël, met die prachtige verklaringen, en een enorme, laat maar zeggen, verlangen om naar dat land te gaan voor Joodse mensen. En nu schieten de papieren ineens de andere kant door. Nu is het net alsof wij, toen zei Luther, ze moeten bij ons komen. Er blijft van hen niks over. Maar nu moeten de gelovigen die tot de gemeente van onze Heer Jezus behoren, maar bij hen komen. Die moeten een plekje zien te vinden in de helsplannen die God heeft met Israël. Dus precies het omgekeerde traject. En weer krijg je een soort niemandsland. Nou ben ik dan degene die daarover even de uitspraak doet en daar even orde op zaken stelt, kan ik niet. Ik kan u meenemen in de schrift. En Paulus doet een poging. En hij begint met te zeggen, en dat heb ik met u gelezen, ik ben er emotioneel heel sterk in betrokken. Ik zou zo graag willen dat mijn familieleden, dat mijn Joodse roots en relaties, dat die tot geloof in de Heer Jezus komen. Dat die ook gezegend zijn. En hij zei zelfs, ik zou dat van mij wel willen inleveren om hen te zien bij de Heer Jezus. Zover gaat hij, gaat heel ver. Of dat ooit gekund had, weet ik niet, want alleen de Heer Jezus is in onze plaats gekomen en niet Paulus is in de plaats van zijn familie gekomen. Die dingen liggen heel voorzichtig en heel scherp. Maar wat hij nu doet, is in hoofdstuk 9 vertellen, moest luisteren. Is het nu zo vreemd dat God nu ineens een gezelschap als uitverkorenen ziet? Los van Israël. Ik ga even tegen u zeggen. Als u de Heer Jezus kent als uw heiland en als verlosser. En weet dat uw schuld weg is en uw zonden vergeven zijn. Dan bent u een kind van God. Dan heb je leven uit God. En God heeft dat bevestigd door, nadat u tot geloof kwam, de Heilige Geest in u te laten wonen, die van uw lichaam een tempel maakt, een huis van God, waarin de Heer zelf woont. Weet u dat u een tempel bent van Jahwe, waarin Hij woont? Hij. Ja, maar we hebben helemaal geen mooi gebouw. Nou, zeker als je oud wordt en wordt krakkemikkerig en ineens alle kraaienpoten ziet en alle mankementen ontdekt. Ik? Je zou kunnen zeggen, dat bestaat helemaal niet. Jahwe, de Heilige Geest hoort bij Jahwe, is Jahwe, is de Heere, woont in jou. En de Heer Jezus zegt, ik woon er ook hoor, als je mijn wil doet. Dan ben ik bij jou, in jou. Christus, in u. En de Heer Jezus zegt, weet je wie ook op bezoek komt, zo nu en dan? De Vader komt daar ook. De Heilige Geest woont er. De Heer Jezus kan er, komt er. En de Vader komt er ook. U bent nogal het een en het ander. Vaak geciteerd, Salomo zegt toen hij het prachtige tempelgebouw in Jeruzalem klaarmaakte, de hemel der hemelen kan u niet bevatten, daar bent u te groot voor. Hoe zou u hoe zou u dan passen in nou ja, dat stulpje waar ik, Salomo praat, het stulpje waar ik gebouwd heb. Dat is nog die prachtige tempel. Nou ja, dat is nog een beetje, maar als ik denk aan mijn eigen body. Ja, we woont hier. Eigenlijk moet je dat elke dag een keer zeggen, niet voor mij. En ook niet om behouden te worden, je wordt behouden door het geloof in de Heer Jezus. Maar te belijden dat jij zo uniek bent. Ook dat de gemeente, al die individuele gelovigen samen, dat ze zo uniek zijn, waarvan God zegt, ja, maar ik heb ze ook uitverkoren, zelfs van voor de grondlegging van de wereld. Voordat hij begon met Adam en Eva. En over Israël werd niet eens gepraat. Israël is 2000 jaar later pas begonnen. 2000 jaar na Adam en Eva. Maar voor de schepping, u uitgekozen, u uitgezocht om in uw hart en in uw leven te wonen, ook in de gemeente te zijn. Dit is zo uniek. Nou, daar krijg je dus gedoe over. Wie wel? En heb je dan wel goede kleren aan? En heb je dan wel een goed gezangboek? En heb je wel een goede vertaling van de Bijbel? En loop je wel aan de rechterkant van de weg? Sorry, ik noem een paar rare woorden. Maar u begrijpt, de discussie die is gelijk op gang gekomen. Nou, en daar kun je dus helemaal mee doorgaan. En anderen die niet precies zo lopen zoals jij, die deugen dan niet. Ja, ze hebben wel een beetje geloof natuurlijk, maar nee, het echte, dat hebben ze niet. Maar jij en ik zijn bijzonder gezegend. En jij moet ophouden met anderen de maat te nemen. We hebben al vaker daarover gepraat. In het laatste Bijbelboek krijgt Johannes een meetlat. Maar de mensen die met een meetlat kunnen komen en kunnen werken, die moeten eerst het boekje opeten in Openbaring 10. En als ze dat boekje niet opeten, dan kunnen ze ook niet meten. Dat is een norm, dat is het boekje in de hand. Ja, dat is heel bijzonder, dat is heel boeiend. Maar die prachtige dingen samengevoegd, hebben Paulus ertoe gedreven om te zeggen, nou, we zijn dus die uitverkorenen, die buitengewoon begenadigden, die enorm gezegenden, en die worden even genoemd. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen dat gezelschap? Wie zou daar iets van kunnen zeggen? Niemand. Ja, maar Israël dan? Israël was toch uitgenodigd? Dat was toch Gods volk? Die waren toch begenadigd? Geen enkel volk als dat volk. Genesis 15 staat toch in onze Bijbel? Klopt. Wat staat in Genesis 15? Dat wist je al lang. Dat God een verbond sloot met Abraham. Zijn zaad. Ik zal u geven. Dat land. Die toezegging. Voor altijd. Ja, maar hoe kan er dan zomaar iemand tussen geschoven zijn? Hoe kan dat gezelschap van de kerk? Dus dat zijn die vragen, dat zijn die eerlijke vragen. Hoe zou het gezelschap van de kerk daar zomaar iets van kunnen afknabbelen? Of daarvoor in de plaats gekomen? Dat is wat Paulus aan het schrijven is. Daar gaat het over. En dat zegt hij, moest luisteren, het is al eerder voorgekomen dat er een keuze moest worden gedaan, bijvoorbeeld al bij Sarah, die dacht dat het via de Hagar, de slavin, toch mogelijk was om die erfenis te gaan beheren. En toen kwam de moeilijkheid, er is een zoon geboren bij Hagar, maar wel van Abraham. Ismaël. En Abraham was ook bijna zover. En dan zegt de Heer, nee. Uit Sara geboren. En dan kwam Isaac. En dan krijg je die keuze. Wie is nu de uitverkorene? Nou ja, antwoord is heel simpel. Isaac. Niet Ismaël. Dus er is ook een tweedeling ontstaan. Is dat eenmalig? Nee, is niet eenmalig. Een paar jaar later is Rebecca van Jacob. Jacob en Rebecca. Een tweeling. Esau en Jacob. Nou, u kent al die verhalen wel over wat Jacob deed en hoe Esau reageerde. U bent er helemaal van op de hoogte. Maar God koos voor wie? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik, je zou het niet durven zeggen, gehaat. Dus weer die keuze. Is dat zo gebleven? Nee. Heeft de pottenbakker niet, uit de taal, uit Jesaja's boek, heeft de pottenbakker niet de macht om uit hetzelfde klomp klei twee verschillende dingen, een vat tot eer en een vaas tot oneer te fabrieken? Ja, heeft hij gedaan. Heeft Hosea niet gezegd, ik zal niet mijn volk noemen? Oh, weer die keuze. Is het zo vreemd dat er een gezelschap uitverkorenen bestaat? Antwoord nee. Jesaja zegt, het meeste gaat weg, de verkeerde kant op, een rest zal behouden worden. Er is wel een rest overgebleven. En dat is nu precies wat er dus gebeurt ook in de geschiedenis. Wat Elia gaat zeggen. Elia zegt, het zijn allemaal verkeerd gegaan. Maar toch heeft de Heere nog 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Dan wordt ineens het hele volk in de beklaagde bank gezet. En die 7000, dat is een soort restgroep. Een overblijfsel. En dat is nu precies wat hier in de taal van Romeinen 9 en 10 gebruikt wordt. En Paulus zegt, ook vandaag de dag, toen nog, hè, even in zijn tijd verplaatsen, zijn er massa-Joden die niet willen, die niet luisteren, die per se anders willen. Maar ik ben er ook één. En met mij zijn er nog een overblijfsel uit dat volk, is er nog steeds. En bij dat overblijfsel uit Israël heeft de Heere die mensen uit de heidenen die tot geloof kwamen en die tot de Heer Jezus riepen en die voor de Heer Jezus wilden gaan, gevoegd. Dat gezelschap bestaat nu op aarde. En dat is even lastig. En wat is nu de identiteit van dat nieuwe gezelschap? Is dat Israël? Nee, dat is maar een klein restje. De rest hangt nog ergens. Ik zeg niet dat ze vergeten zijn, beslist niet. Want er komt een moment dat God ze, als Ezechiëls boek, de doden laat opstaan. Weet je wel, het dal van de dorre doodsbeenderen. Ja, dan komen we weer tot leven. Daar gebeurt iets mee. Dat is niet nu, maar dat gebeurt wel. Maar een rest uit de Joodse gelederen, een overblijfsel, is samengevoegd met de gelovigen die uit de heidenwereld tot geloof kwamen en de Heilige Geest ontvingen. Bovendien zegt hoofdstuk 10. Ja, maar we hebben toch nog die wet, die Torah, die is toch gegeven aan Israël? Ja, die hebben daar ook gekregen en die hebben dat ook nagejaagd. Maar die dachten dat Het invullen daarvan lag in hun kracht, in hun verstand, in hun meditatie, in hun begrip over de boeken van Mozes en over de andere boeken. Maar niet met verstand, zegt Paulus. Dat zegt hij, want hij heeft al die studietijd niets anders gedaan dan de Tora te bestuderen, de boeken van Mozes te overwegen. Hij komt tot de conclusie. Maar ik heb niks aan de poort van Damascus, zegt hij. Ik heb mijn best gedaan en ik ben heel ijverig. Maar ik ga hopeloos verloren. Dat blijkt geen oplossing te zijn. Daarom zegt Romeinen 8 vers 2... wat de wet onmogelijk was, omdat ze via het vlees gestalte moest krijgen. En dat vlees lukt het nooit. Dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Aha, die gelijkenis. Toen ze allemaal geweest zijn en al die profeten en al die boodschappers afgewezen zijn om vruchten voor Jahwe tevoorschijn te laten komen. Toen heeft die wijnbouwer gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Ze zullen voor hem ontzag hebben. Nou, ze hebben gezegd, hij zal sterven. Dan is de wijngaard van ons. Ik, door het vlees. Maar de Heer Jezus. En nou, dan moet je even tussendoor. Nou, wat moet je nu zeggen met al deze woorden? Heer Jezus, dank u wel. Dank u dat u mijn heiland bent, dat u op aarde gekomen bent, dat u vlees en bloed aannam. Want die andere routes, die liepen dood. Er was geen enkele mogelijkheid om tot zegen en tot blijdschap en tot eeuwige heerlijkheid te komen. Die bestond niet. En toen bent u gekomen, Heer Jezus. En u deed het wel. En uw volbracht werk, uw gerechtigheid, uw rechtvaardige daden is basis voor mijn herstel. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Begrijpt u? Het is teer, maar je moet er ook een keer doorheen durven kijken. En wat de gevolgen zijn, is dat de wet het ook niet heeft bewerkt. Ook al hebben ze de wet gehouden, ook al hebben ze van bepaalde stromingen binnen het Joodse denken, waren heel fanatiek bezig om elk lettertekentje, elk stukje van de wet, elk stukje Torah, om dat inhoud te geven. Voor zover ze konden. En dat hebben ze gedaan. Maar het lukte niet. En dan zou je dus bijna zeggen, heeft God dan zijn volk verstoten? Dat is dus een vraag die voorkomt bij vers hoofdstuk 11. Dat ga ik nu met u lezen. Hoofdstuk 11. Wat ik zo pas geschetst heb, dat staat in hoofdstuk 9, de rest in hoofdstuk 10. Maar hoofdstuk 11 zegt dan, heeft God zijn volk verstoten volstrekt niet. Dat kun je niet zeggen, want er is nog steeds een rest, een overblijfsel uit Israël. Dus hij heeft zijn volk niet verstoten. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham en de stam van Benjamin. Dus hij zegt laat zijn paspoort zien. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. En dan komt ineens weer diezelfde tekst die ik al zo pas al citeerde. Wat zegt de schrift in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere God, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij, Elia, naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Ze hebben het niet verdiend, gekregen of zelf bewerkstelligd. Anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer. Ja, dan had je het alleen maar als loon moeten krijgen. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Dat is hoofdstuk 11. Dat betekent dus dat al die eeuwen door Israël aan de kant staat. En ze hebben wel pogingen gedaan mogelijk, bepaalde groepen zeker. Maar er is een geweldige tweedeling ontstaan. Want God heeft door het geloof de Heer Jezus als norm. Als je bij hem bent, als je hem kent, als je heiland, als je verlosser, ben je behouden. En als je hem niet kent, heb je het leven niet. En daar bent u vertrouwd mee. Maar dat betekent ook dat Israël, met al die duizenden, miljoenen, zich daaraan niet hebben overgegeven. Had dat niet gekund? Ja, dat had gekund. Het is hun verantwoordelijkheid. En daarom zegt God, omdat hij ooit aan Abraham een belofte deed, dat gebied, dat land, zal ik jullie geven. Daarom roept hij ze uit de doden. Ezekiel, het dal van de dorre doodsbeenderen, de stammen. Ik laat ze weer tot leven komen. Maar is dat al gebeurd? Antwoord, nee. Want iedereen die weet wat er nu woont in Israël, aan Joodse mensen, dat zijn uit de twee stammen, van Levi en van Juda. Dat is het. En Benjamin, sorry, die twee stammen die zijn er. En Levi heeft nooit een eigen plekje gehad. Is altijd die priesterdienst mogen verrichten. En nu zegt Paulus in hoofdstuk 11, vers 13, want tegen u, heidenen, tegen ons, mensen in Sliedrecht, geen kwalijke titel, geen nare bijsmaak. Voor zover ik een apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, dus die Joodse relatie, die Joodse familieleden, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Als toen zij de Heer Jezus verwierpen, de zegen op zo'n manier naar de heidenen is gegaan, naar u en naar mij is gekomen. Maar wat zal er dan gebeuren als dat herroepen wordt, als dat teruggedraaid gaat worden, als zij dat niet meer wegsturen, niet weer wegzenden, maar aannemen, zal dat dan niet nog een grotere zegen teweeg brengen? Nou, dat is de taal ongeveer. Ik hoop dat u het dan pakt. En dan krijg je dat bijzondere van hoofdstuk 11 en 12, maar zeker ook van hoofdstuk 11, waar het nu over gaat. Daar is een boom met wortels en er zijn takken. En er zijn takken weggebroken. En er zijn uit een andere hoek takken ingeënt, ingestopt in die boom. En dan gaat de discussie weer verder. Ik wil niet dat negatieve doorzetten, maar die discussie daarover is behoorlijk heftig. Wie is nu die boom? Wat is die boom? Is dat Israël? Want dat zegt men dan, dat Israël al die boom was. En dat wij dus, als we daarop geënt zijn, nou, dan zijn we dus Israël geworden. Begrijp je wel? Die discussie die ik al schetste, dan zijn wij op die boom, op die grondslag, bij die wortels terechtgekomen om vruchten te dragen. Maar dan zijn we dus eigenlijk in Israël geplant. En dat wordt behoorlijk fel verdedigd, deze gedachte. zal ik het voorzichtig mogen zeggen. Ik zet het zo pas al in een tussenzin. Abraham is 2000 jaar na Adam ontstaan, geboren. Heeft hij in Babel gewoond waar die spraakverwarring toen plaatsvond. En is uit die spraakverwarring weggehaald. Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. En ik zal u tonen waar u voor mij kunt gaan leven en werken. En Abraham is uitgeleid. En u weet hoe het allemaal ging. Is de boom bij Abraham begonnen? Nu wil ik het anders noemen. Die boom is het getuigenis van God op aarde. Is dat daar begonnen, 2000 jaar na de schepping? Of moet je zeggen, nee, dat was het bij het prille begin ook al zo. Dat betekent, lieve broeders en zusters, dat niet Israël de boom is, maar dat de boom de Heere zelf is, zijn getuigenis hier op aarde. Zoals een boom een getuigenis is, omdat het hier op aarde staat en vruchten draagt, zo zal er straks een boom des levens zijn in de toekomst. Maar is dat Israël? Of nee, dat is de Heere zelf. En daar hebben hij nog een plekje in gevonden. En ook Noach bijvoorbeeld. Henoch wandelde met God. Noach bouwde een ark voor God. En opdracht van God. Die waren aan die boom verbonden. En die hebben vrucht gedragen. En of dat nu veel is, laat dat maar aan de Heere over. Maar uiteindelijk niet zoveel. Want alleen die 8 zielen in de ark van Noach zijn behouden geworden. Maar die boom was er. En toen heeft de Heere op die boom ook Abraham geplant. En daar is hij vanaf het prille begin geweest. Een getuigenis van God op aarde. Hij mocht hier op aarde een lichtstraal zijn van de Heere van Yahweh. En dat heeft hij gedaan. En Abraham moest zijn zoon op het altaar leggen. Dat is de emotionele kant. En dat is aangrijpend. Dat blijft zo. Genesis 22 is een heel bijzonder hoofdstuk. Dat Abraham zijn enige, zijn uitverkorene, zijn geliefde, zijn zoon Isaac, zijn vreugde. Isaac betekent lachen, vreugde. Hij moest zijn zoon, zijn vreugde op het altaar leggen. En dat heeft hij gedaan. Op het laatste moment heeft de Heer gezegd, nee, niet Isaac, maar ik wijs wel een lam aan. God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. U kent die teksten. Abraham, op die boom, Jacob, Isaac, Mozes, allemaal op die boom. En toen ging het niet goed met die boom. Nu zijn de takken afgebroken van die boom, omdat ze niet voor de Heere meer vruchten droegen. En toen is het een kale boom gebleven. Nee, toen zei de Heere, en nu komt er een nieuwe. Uit de heidenen vorm ik mij een gezelschap. Dan komen die mensen uit Sliedrecht, die komen aan. En die zegt de Heere, er is ruimte genoeg. Er zijn heel wat takken afgebroken door ontrouw van het volk Israël. En nu ga ik jullie op die boom planten. Zijn we nu op Israël geplant? Nee, we zijn bij het getuigenis van God op aarde gevoegd. Bij die boom waar Gods vruchten zichtbaar zouden moeten zijn. Daar bent u geplaatst. Daar zit u in. En straks dan, is die boom helemaal vol. Nee, zegt Romeinen 11, even doorlezen. Hele moeilijke. Vers 25 van Romeinen 11. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Dat is gebeurd. Dat weet u. Want ze hebben nee gezegd tegen de Heer Jezus, kruisig hem, we willen niet dat die koning over ons is. Totdat, hoofdstuk 11, vers 25, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat is het moment waarop u en ik nu nog steeds wachten. Stel dat dat vanavond gebeurt, dan gaan er een hoop takken uit die boom ineens weg, want het getuigenis van God op aarde blijft bestaan, sowieso, altijd. Maar ineens gaat de volheid van de heidenen hier weg, die zijn dus binnengegaan. Waar? Nou, dat zegt de Bijbel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer en ik zal u brengen waar ik plaats bereid heb. En ik breng u daar waar ik ben. Dat zegt de Heer Jezus niet één keer, maar verschillende keren. Iedere keer opnieuw. Maar vanaf dat moment, als dat getuigenis van God op aarde nu omhoog gaat, naar de Heer Jezus gaat en in de hemel komt, dan is het niet meer een boom op aarde met wortels ergens diep in de grond, maar dan is het het huis van de Vader waar u plaats hebt gekregen. Daar hoort u, daar blijft u, daar geniet u, daar gaat u God de Vader danken, prijzen, de Heer Jezus enorme, enorme eer brengen. Dat gaat daar gebeuren. En God zegt, en dan voeg ik Israël, die roep ik op dat moment weer tot leven. En die plaats ik weer in diezelfde boom. En u zegt hier, ja, dat is niet zo vreemd, daar hebben ze al een keer opgestaan. Ja, Abraham stond er al op en Mozes heeft er al in gezeten. En Jesaja en Jeremia en, nou ja, al die mensen hebben daar al op die boom gestaan, in die boom gefunctioneerd en zegen gedragen, vruchten gedragen voor de Heer. En dan zegt Jesaja, zegt Paulus, wat de genadegaven en de roeping, vers 29, die zijn onberouwelijk. Genadegaven. Gods genade, rijk en vrij, ook voor Israël dan. Dat is het hele boek Ezekiel, echt. Heel stukjes van Daniël, Jeremia 31 en nog een paar teksten uit datzelfde boek. Jesaja, Zacharia, een enorme lading aan teksten en geschiedenissen wordt eigenlijk neergezet om je dit duidelijk te maken. Dat Israël op dat moment, als het getuigenis van God op aarde, weer in diezelfde boom geplant wordt en vrucht mag dragen voor de Heere tot in eeuwigheid. En als je dat nou ziet, wat ga je dan doen? Nou, dat zegt vers 33 van Romeinen 11. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Waar had hij dat vandaan? Nou, dat heeft hij zelf bedacht. Of wie heeft hem eerst iets gegeven en zal hem vergolden worden? Ook niet. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een enorme lofprijzing. Heere God, u bent de wijsheid zelf. U hebt het bedacht. U bent de oorsprong van al deze dingen. En als u mij vraagt, waar heb je je genade en je heil, je toekomst aan te danken? Aan de Heer Jezus, want hij heeft het bedacht samen met de Vader. En ze hebben gedachten van vrede ook over mij gehad. En over jou gehad. En toen hebben ze besloten dat jouw leven daar in het Vaderhuis zou eindigen. Nee, niet goed, geen goede term. Gezicht gezien zal worden. Maar eigenlijk een soort verlenging van, maar niet een einde. Er komt geen einde aan, want het is eeuwig leven. Dat zijn de prachtige dingen die hier naar voren komen. En met elkaar genoemd, het is onvoorstelbaar wat ze in de hemel ooit bedacht hebben voor jou, Maar wat ze ook bedacht hebben voor Israël. Ze wisten echt, echt van tevoren, zoals de Heer Jezus de geschiedenis van die wijngaard vertelt. Die Heer van een wijngaard, dat heeft hij verteld toen hij nog op aarde was. En gezegd, en er komt een moment dat ze de eigenaar van de wijngaard gaan doden. Ze werpen hem uit. Hij heeft elke keer verteld dat het met hem zo zou aflopen. Dus het is er niet overkomen. Schrik, schrik. Ze wisten het. Vanaf de prille beginpunten tot het einde toe. En die Heer Jezus is mijn heiland. Die Heer Jezus heeft voor mij aan het kruis zijn leven gegeven. En wat blijkt, als ik door hem ingevoerd word in zijn gedachten, dat ze dat al lang bedacht hadden. Voor dat ik bestond. Voor de eerste stofdeeltjes. Voor er überhaupt iets was. En nu moeten we voorzichtig zijn. Hoe is het nu met Israël? Nou, Israël heeft een prachtige tijd gehad. Eeuwen. Met een koning, bijvoorbeeld Salomo, als nergens anders. Maar ze hebben het weggegooid. Moeten we nu de blaam op Israël leggen? Ach, hoe vaak heb je niet de Heer Jezus genegeerd en ben je je eigen route gaan volgen? Laat dat maar aan de Heer over. Het oordeel is aan hem. Maar als God ooit aan Abraham gezegd heeft, dit land geef ik je, Dan doet hij dat. Dat gaat door. En daar zit dit tussenin. Maar als hij bedacht heeft om jou bij zich in het huis van de Vader een plekje te geven, zodat je in die meest intieme sfeer van Jahwe zou kunnen wonen, meedenken en begrijpen, dan doet hij dat. De Heere komt zijn belofte na. En Israël krijgt ook in de toekomst een schitterende plek op aarde. En ze zullen daar wonen. En de Heer Jezus komt uit de hemel met jou en mij om daar in Jeruzalem, in een nieuwe tempel die nog moet komen, Ezechiëls tempel, om daar te wonen en om daar te heersen. En dan gaan ze zelfs vanuit Europa naar Jeruzalem om te buigen. Allemaal. Stuk voor stuk. Elke knie buigt. En elke tong belijdt. Hij is Heer. Dat gaat nog komen. Maar Israël krijgt op dat moment die bijzondere plek van een soort entourage. Is veel te licht. Een omgeving waarbinnen de Heer Jezus deze regering van hem gaat tonen. Ik hoop dat het iets wat verhelderd is. Maar het zit zo bijzonder in elkaar. Zo eindeloos knap. Het is alleen maar de kennis van Jahweh zelf. En jij hebt het voorrecht om dit in een stukje tekst te hebben in jouw Bijbel. Maar vaak overgeslagen of discussiepunt, daar kom je ook niet zoveel verder mee. Maar je kunt het ook ter harte nemen. En jezelf bijna dwingen om te zeggen, o diepte van rijkdom en van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Amen, halleluja. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Bij elkaar gekomen om deze dingen te overwegen. We willen ook zo bidden dat we iets van meepakken en iets in ons hart leggen en misschien ook aan gaan denken dat het een soort basis is van ons beoordelen. Ook de beoordeling van de politieke dingen van vandaag, van hoe de ontwikkeling ook verder gaat, wat de Bijbel daar ook over zegt. We willen u hartelijk danken voor Romeinen 9, 10 en 11. Voor de toekomst van Israël, die ook zeker en vast is. Ze zullen daar wonen. En niet alleen twee stammen zoals ze vandaag zijn, maar 12 stammen. Ze zullen er allemaal zijn. Ze hebben allemaal een gebied in die tijd. We willen u danken dat het een prachtige toekomst wordt voor Israël. Maar onze toekomst zit daartussen. En die is anders. Die is niet hier op aarde. die is in het vaderhuis. Die is samen met de Heer Jezus, hij de bruidegom en wij de bruid. En we komen met de bruidegom, met de koning bruidegom, naar beneden, naar hier, om met hem te heersen die 1000 jaren, dat breekt dan aan. We danken u voor het prachtige vooruitzicht. Danken u voor uw zegen. Prijzen u voor de Heer Jezus. Danken u voor de Heilige Geest die in ons is, die ons dit duidelijk wil maken. En misschien wil aanvuren om dichterbij te komen, om nog meer daaraan te denken. We prijzen u. Amen.